Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen de Psalm 20, daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 20, vers 1, en ook het vijfde, het laatste, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek. De God van vader Jacob beuren u in een hoog vertrek. Het eerste en het laatste vers van de 20e psalm. Wij worden gemeente ook vanmorgen weer gesteld voor de spiegel van de heilige wet van God. Wij luisteren naar de woorden van Gods wet met eerbied en aandacht en zingen daarna het tweede vers van de zesde psalm. Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Wij lezen nu de Heilige Schrift, gemeente, en wel in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het eerste gedeelte van het 12e hoofdstuk, namelijk de versen 1 tot en met 21. De schriftlezing is Matteüs 12, de versen 1 tot en met 21.
Jezus op een Sabbatdag door het gezaaide, en zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. En de fariseeën dat ziende zeiden tot hem, zie, uw discipelen doen wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. Maar hij zeide tot hen, heb gij niet gelezen wat David gedaan heeft, toen hem hongerde en hun die met hem waren? Hoe hij gegaan is in het huis Gods en de toonbroden gegeten heeft, die hem niet geoorloofd waren te eten, nog ook hun die met hem waren, maar de priesters alleen? Of heb gij niet gelezen in de wet, dat de priesters de Sabbat ontheiligden in de tempel op de Sabbatdagen, en nochtans onschuldig zijn? En ik zeg u, dat één meerder dan de tempel hier is. Doch zo gij geweten had wat het is, ik wil barmhartigheid en niet offeranden, gij zou de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des Mensen is een Heere, ook van de Sabbat. En van daar voortgaande kwam hij in hun synagoge. En zie, er was een mens die een dore hand had. En zij vraagde hem, zeggende, is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen, opdat zij hem mochten beschuldigen? En hij zeide tot hen, wat mens zal er onder u zijn, die één schaap heeft, en dat en zo datzelfde op een sabbatdag in een gracht valt, die niet hetzelfde zal aangrijpen en uitheffen? Hoeveel gaat gij nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Toen zeide hij tot die mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit, en ze werd hersteld, gezond, gelijk de andere. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hielden tezamen raad tegen hem, hoe zij hem doden mochten. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar, en vele scharen volgden hem, en hij genas hen alle. En gebood hun scherpelijk, dat zij hem niet openbaar maken zouden, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, zie, mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen, en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straat laten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken, gemeente, nu samen het aangezicht van de Heere. Wij bidden hem om zijn onmisbare zegen. In onze voorbeden gedenken we onze broeder W. Elderkamp uit Vlaardingen, die in deze afgelopen week een heel moeilijk bericht ontvangen heeft. Laat ons de Heere zoeken in de gebeden. Dat is immers de weg, Heere, die u ons aanwijst. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Zo hebt u het als een vordering op ons hart gelegd, Heere. Zo klinkt het telkens weer in de schriften. Het gebod, jazeker, de heilige eis van u, om tot u te gaan in het gebed. En niet weg te blijven van de troon waar u gezeten bent, en waar u ze ontmoeten wilt, degene die met ernst in het gebed uw aangezicht zoeken en uw naam aanroepen. Het klinkt als een gebod in de gebiedende wijs. Zoek mijn aangezicht. Bid zonder ophouden. Wend u tot mij toe. En dat is de weg, Heere, die u aanwijst, die naar uw heilige wil is. Wat is de christenen geboden, namelijk om tot u te gaan in het gebed. U vordert het. En zouden we dan, Heere, op deze zondagmorgen, nu we samengekomen zijn in uw naam, nu we binnen de muren van dit godsgebouw dat we zo goed kennen, en nu we zo straks zullen mogen luisteren naar uw woord en de uitleg ervan, zullen we dan nalaten om tot u te gaan? Nee, we zullen het niet nalaten, we zullen het ook daadwerkelijk doen. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Laat dat in ons hart aanwezig mogen zijn, Heere. Geef dat dat de uitgang van onze ziel is. En dan niet alleen vandaag, en niet alleen bij deze gelegenheid, maar telkens weer. Laat dat, o Heere, de ademtocht van ons leven zijn. Zoals we zonder adem niet kunnen, laat het in ons bestaan toch zo zijn dat we door zonder de dienst der gebeden niet verder kunnen. En zo bidden we, Heere, of u vanmorgen en in de twee diensten, als u ze ons geeft vandaag, zelf aanwezig wilt zijn. Zo mogen we u erbij vragen, Heere, heel eerbiedig en heel ootmoedig. Maar we mogen het met klem en dringend u bidden. Geef, Heere, dat nu we samen zijn, dat we niet zonder u hier zijn. Maar laat ons samen zijn geheiligd zijn door uw goddelijke, uw heilige, uw zaligmakende tegenwoordigheid. Zo zoeken we het, Heere, op deze dag. Op deze tweede adventsdag. Deze zondag die u ons geeft. We groeien heen naar Het einde van dit kalenderjaar. We zijn overigens inmiddels alweer begonnen met het nieuwe kerkelijke jaar, met de adventsdagen. Het advent dat ons wijst op de verwachting die er was in de kerk van de oude dag, omdat u iets in het vooruitzicht had gesteld. Omdat u uw eigen komst, o Heere God, Heilige God, beloofd en toegezegd had aan het volk van de oude bedeling. Dat u komen zou, een profeet in het midden van u. Als u er één, zal ik de Heere uw God verwekken, naar hem zult gehoren. U had het gezegd dat hij komen zou als profeet, maar ook als de grote priester en de eeuwige koning, de Messias, de gezalfde Gods, aan wie de geest gegeven was en die in de volheid van de dagen naar deze aarde komen zou. Het zijn de profetieën, Heere, die we in deze weken ook vernemen mogen uit het evangelie van Jesaja. Ja, we mogen het zeker wel zeggen, het evangelie. De goede boodschap. De boodschap die verwachting geven mag aan allen die zonder hem niet kunnen zijn. Die haken naar zijn komst en die uitzien naar zijn inkomst. Mag het dan zo zijn, Heere, dat op onze klacht, op onze roep, of de hemel scheuren zal, of het ook gebeuren zal, Heere. Zo hebben we het gezongen, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere zal ontdekken, dat de Heere zich openbaren zal. Nee, niet toen de engelen ervan getuigd hebben. Ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Zo niet, want dat was een eenmalig feit. Maar toch, Heere, in de openbaring, voortkomend uit zijn komst in deze wereld, de openbaring door zijn geest, in de prediking van het evangelie, waarin het gezegd mag worden, ziet, ziet, deze is uw koning, ziet mijn knecht, die ik ondersteun, waarin mijn ziel en welbehagen heeft, mijn uitverkorene, zie hem toch. En in dat zien, Heere, als er gezien mag worden, als u van nature gesloten ogen openen gaat, en wanneer uw harten die vol van weerstand zijn, ontsluiten gaat, ja, dan mag het toch gekend en geweten worden dat hij gekomen is en dat hij komt en dat hij zich openbaart in de zielen van zondaren. Zoals de apostel Paulus het getuigd heeft, het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. O Heere, dat is overstelpend. Als u, de heilige en grote God in een mens, die niet anders is dan vleeselijk en die onder de zonde verkocht is, uw zoon bekend gaat maken en daarin uzelf. O Heere, dan bezit een mens alles. Dan is er niets meer nodig. Dan bezit ik alles voor tijd en voor eeuwigheid. De enige troost in leven en in sterven. En zo mag het ook vanmorgen weer present gesteld worden in de verkondiging van uw woord, in de proclamatie van het heilige evangelie aangaande Christus Jezus, die komen zou en die gekomen is en die ooit komen zal, op de wolken des hemels om te oordelen, om recht te spreken. Heren, wij bidden u zo om uw zegen, die we nodig hebben ook vanmorgen. Want we kunnen uw woord niet spreken, Heren. Het zal alleen maar menselijk zijn en het zal alleen maar vleeselijk zijn. En het zal alleen maar tekort zijn als we het alleen moeten doen. En we kunnen uw woord niet ontvangen wanneer we zoeken te luisteren. Het zal er niet zijn, Heere, als uw geest, de geest van de Heere Jezus Christus, in ons midden niet is. En het zal er niet zijn in het leven van uw kinderen. O, de dingen, ze kunnen in de herinnering nog wel leven. Maar het zal weer werkelijkheid moeten zijn, telkens en telkens opnieuw. In het gebed, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. En dat leven, dat kan niet anders zijn dan het leven dat geopenbaard is in de Heere Jezus. Maar wilt u ervoor zorgen? Wilt u het schenken, Heere? Oh, we bidden allereerst om ontvankelijke harten. We bidden allereerst om harten die gericht zijn op u en die het bidden. Och, Heere, dat u de hemel scheurt. En wilt u zo overkomen en wilt u zich bekendmaken. Op deze zondag, Heere, die tegelijkertijd ook een voorbereidingszondag is voor de bediening van het heilige avondmaal als u het geeft volgende week. Dan is het ook in de weg van uw eigen inzetting. De mens beproeven zichzelf en eten en drinken al zo. Niet anders dan zo, Heere. In de weg van de waarachtige zelfbeproeving, als we ons voor uw aangezicht moeten stellen of we wel godvruchtige avondmaalgangers zullen zijn. O, een deel van ons, Heere, schrijft dat direct af en zegt, nee, daar heb ik geen deel aan, dat staat buiten mij. Met het grote gevaar dat ook de boodschap die in het dringende bevel tot waarachtige zelfbeproeving gelegen is, ook die boodschap van zich afschuift. O Heere, laat het zo niet zijn, maar stel ons allen voor uw aangezicht en doorlicht ons met die geest die een geest van ontmaskering is en die een geest van overtuiging is en die een geest is die een mens eerlijk maakt. Heere, zo kent u ons allen, of we nou gewoon zijn avondmaal te vieren of niet. U kent ons allen, Heere, en we bidden het. Als wij moeten zeggen op deze zondag opnieuw, wij kunnen onszelf niet beproeven, Heere, want we hebben een arglistig hart, dan vragen we het ootmoedig. Heere, doorgrond en kent u ons. En zie of er in ons een schadelijke weg is. En leid ons op de eeuwige weg. Neem toch alle gronden, Heere, die geen gronden van u zijn, weg. Geef dat we er doorheen zakken. Opdat we alleen overhouden die enige grondslag der gerechtigheid. Gelegen in de Heere Jezus Christus. En in zijn werk van zaligheid en verzoening. We bidden zo, Heer, om alles wat we nodig hebben. In het spreken en in het luisteren. Gedenk ons. En leid ons. We bidden voor de gemeente in alle omstandigheden. U kent ons, Heer. U weet van de dingen van deze afgelopen week. Misschien moeilijke zaken. Als we ons herinneren de dingen die in deze week plaatsvonden. O Heer, gedenk ons en ondersteun ons in de dingen die op ons afkomen, bij jongeren en ouderen. Heel in het bijzonder vragen we dat voor onze broeder Elderkamp en zijn vrouw, hun gezinnetje, met allen die om hen staan, Heere. Het was wel een heel moeilijke boodschap die onze broeder in deze afgelopen week ontvingen moest. Namelijk dat de behandeling die tot heden gegeven werd geen voortzetting zal vinden, omdat nauwelijks resultaat daarvan verwacht kan worden. En daarmee, o Heere, toch een ontzaglijke boodschap werd meegegeven. O Heere, wat zullen we dan zeggen? Als een gewicht, dit gewicht op ons leven gelegd wordt, dan herinneren we ons de woorden die ooit een profeet tot een koning zei. En dan komt het heel dichtbij, Heere. O Heere, geef. Geef wat nodig is om ook in deze omstandigheid tot u te vluchten, Heere. Te vluchten met alles wat ons aankleeft. Met ons boze en verdorven hart, met ons verloren leven, met ons zieke lichaam. Met de zorgen voor onszelf en voor ons gezin. Wilt u daartoe leiden, Heere? En laat dat de vrucht mogen zijn. U bent toch een God van wonderen. U bent toch een Heere die het ongedachte kunt doen. O Heere, daar bidden we om. Geef dat er ook in de gemeente een gebed mag zijn. En dat hetzelfde als wat we gezongen hebben, ook ten aanzien van onze broeder mag opstijgen. O Heere, dat op onze klachten de hemel scheuren. Dat zich de Heere ontdek. Dat u zich openbaart, o Heere, in het leven van onze broeder. Als een God van redding en genade. Heere, zo bidden we het. Wat mensen niet kunnen geven wat ons ontbreekt, maar waartoe u machtig en gewillig zijt. Wees zo met ons allen, Heere. Gedenk ons jongeren en ouderen. En zie in uw trouwe gunst op ons neer, onverdiend. Maar Heere, het is zo nodig. Doe het. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, nogmaals uit Psalm 6. Nu het derde, vierde en negende vers. De zesde psalm, de versen 3, 4 en 9. Mijn ziel, gans neergebogen, schrik voor uw heilige ogen in deze jammerstaat. Het vierde vers, keer eindelijk, Heer, toch weder. En wat er verder volgt in de versen 3, 4 en 9 in de zesde psalm. Er zijn nu 2 collecten. De eerste is voor de eredienst en de tweede voor de kerkelijke kassen. En straks na de preek nog eens voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, ik bedien u onder inwachting van de zegen van de Heere. Het woord van de Heere vanmorgen uit Jesaja 42. Opnieuw dus uit het profetenboek van Jesaja. Hoofdstuk 42. Vanmorgen het derde vers. Jesaja 42 vers 3. Vanmorgen op deze tweede Adventszondag, die tegelijkertijd ook een voorbereidingszondag is op de bediening van het Heilig Sacrament. Jesaja 42 vers 3. Deze woorden: het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Tot zover deze woorden over de knecht des Heren. Geliefde gemeente, meer dan 40 jaar was hij dienaar van Gods heilig woord in de stad Middelburg. Zo rond het jaar 1700. Over wie heb ik het? Over de bekende en in zijn tijd zo geliefde prediker, dominee Bernardus Smijtegeld. Hij was gemeente een pastor op de kansel. Zijn herderlijke zorg over de gemeente strekte hij uit niet alleen tijdens zijn bezoeken in de huizen en op de plaatsen waar hij de mensen van oog tot oog sprak en van mond tot mond met hen contact had, maar zijn pastorale arbeid strekte hij overigens in overeenstemming met de opdracht die elke dienaar van het woord heeft, die strekte hij ook uit in zijn kanselarbeid. In zijn prediking richtte hij zich veel op de zoekende en de twijfelende mensen. Degene die zich afvroegen: heb ik wel genade? En hoe zal ik het weten? Zulke mensen waren er kennelijk veel in zijn grote gemeente. Zij waren het ook die van tijd tot tijd bij hem aan huis kwamen en met hem hun geestelijke moeiten, hun strijd en hun vragen deelden. En dan zei hij nogal eens: houd u maar onder de bediening. Kom maar trouw onder de prediking van uw woord. Daar zal ik uitleg geven en uw vragen beantwoorden. En dat deed dominee Smijtegeld ook. Zijn preken waren voor een groot deel ontstaan door de vragen die hij vanuit de gemeente ontving. Het is deze dominee Bernardus Smijtegeld, gemeente, die nogal bekend geworden is door een bepaald boek dat na zijn leven van hem verscheen. Ik doel op dat boek dat meestal wordt aangeduid met deze woorden: het gekrookte riet. Het was een boek met preken. Door hem uitgesproken, maar opgeschreven door een van zijn ijverige catechizanten, wie naam nog steeds bekend is, een zekere Maria Boter. Preken over de tekst die vanmorgen ook onze aandacht vraagt. Jesaja 42 vers 3... en een van de teksten uit Matthäus 12. In 1720 begon Bernardus Smijtegeld om over die tekst te preken. En hij heeft dat voortgezet in de jaren daarna. En toen na zijn dood de preken over deze tekst verzameld werden, gemeente, schrik niet, toen bleken het er wel 145 te zijn. 145 preken over één en dezelfde tekst. Deze tekst over het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Vanmorgen luisteren wij ook naar de inhoud van datzelfde woord. Nou, wij maar één keer, denk ik. Maar toch, ik hoop, gemeente, dat u met mij ontdekt de diepte van dit woord en het evangelie dat in dit woord opgesloten is. Een woord dat we dus zowel vinden hier in Jesaja 42 als ook, en we lazen het al, in het evangelie van Matthäus, het 12e hoofdstuk. Nu we daarnaar luisteren op deze Adventszondag en tegelijkertijd daarin stof proberen te zoeken en te vinden aangaande de voorbereiding op het heilige avondmaal. Het gaat vanmorgen over het werk van de knecht des Heren. Daar gaat het over, het werk van de knecht des Heren. En dat is, gemeente, allereerst een werk van ontdekking. Dat is vervolgens een werk van ontferming. En dat is ten derde een werk van beschaming. Het werk van de knecht des Heren. Het is een werk van ontdekking. Het is een werk van ontferming. En het is ten derde een werk van beschaming. Mag ik u, gemeente, mag ik beginnen met u te herinneren aan de preek van vorige week. Toen we ook geluisterd hebben naar enkele woorden uit Jesaja 42, maar toen de versen 1 en 2. Ziet, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. En gemeente, die woorden, ze waren vorige week en ze zijn overigens nog steeds, als het ware een klaroenstoot. Jesaja, hij moest de trompet van zijn evangelie aan de mond zetten. En hij moest het uitzeggen. En hij moest het laten schallen tot het volk dat naar hem hoorde. Ziet, mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkorene in de welke mijn ziel welbehagen heeft. Jesaja, die daarin de stem, de mond van de Heere was. En die daarin zijn knecht, de knecht des Heeren aanwenecht. We hebben vorige week gehoord dat daarmee in eerste instantie bedoeld is de koning Kores, wiens naam toen overigens nog niet bekend was, maar die koning van de Meden en van de Persen, die te zijner tijd een instrument zou zijn in de hand van de Heere, om het volk dat in ballingschap zou worden gebracht, en dan zou zuchten in ballingschap om dat volk uit de ballingschap terug te brengen. Nu dat volk nog niet eens in ballingschap is, nu mag Jesaja over de tijd van oordeel en gericht heen al de belofte van uitredding laten horen door middel van de knecht, het instrument dat de Heere daarvoor gebruiken zal. Ziet, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene. En het zou een woord zijn, gemeente, wat weer klinken zou in de oren en de harten van degenen die te zijner tijd zouden zuchten in ballingschap. Die het wisten, dat het om hun zonde en dat het om hun ongerechtigheid was, dat ze daar in ballingschap terechtgekomen waren. En wier belijdenis het was, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. En dan, in die situatie, dan zouden ze zich mogen herinneren dat er al een belofte lag. Voordat ze klaagden en voordat ze wisten dat ze zondaren waren, de Heere was ze al voor met zijn belofte. Het had ooit al geklonken en nu mochten ze het weten. Ziet, mijn knecht die ik ondersteun, ik heb een held voor Israël gevonden. Kores. Maar, en dat hebben we vorige week ook vernomen, boven de koning Kores uit, wordt hier een andere koning aangewezen. Het is een koning die zich openbaren zal als een knecht. En niet zonder het te weten zoals Kores, in wier hart de erkenning van de God van Israël niet was. Maar hij geheel vrijwillig, hij totaal onverplicht, de enige en eeuwige zoon van de Heere zelf. Het was op hem gericht dat ooit gezongen was. Woorden van de Heere zelf bij wijze van zeggen. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren. Het is de Zoon van God zelf die van eeuwigheid had beloofd om naar deze wereld te komen. Om een verloren mensengeslacht te verlossen. En hij zou het doen als een knecht die zich geheel zou onderschikken aan de wil van zijn vader. En in de tijd, in de volheid van de tijd, zou hij ook daadwerkelijk gaan. En zou hij zich laten uitzenden, zou hij zich laten uitzenden uit de heerlijkheid van de hemel. En zou hij in deze duistere wereld komen. En gemeente, het heeft op hem betrekking. Ziet, mijn knecht die ik ondersteun. Gemeente, mag ik u dit nog een keer vragen? Nu te meer, ja, nu te meer op deze tweede Adventszondag, op deze voorbereidingszondag. Gemeente, wilt u zalig worden? Wilt u gered worden van het verderf? Wilt u uitgetrokken worden uit de ballingschap van moeite en zonde en nood en dood? Wilt u zalig worden? U wie hier of wiens gebed het misschien ook is. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En we zijn van zijn heilspoor afgegaan. O God, wees mij genadig. Wel, dan is die arm nog steeds uitgestrekt. Want het is in het verlengde van dat woord, gemeente, dat we vanmorgen verder zullen lezen. Maar het klinkt nog steeds en het klinkt ook in de woorden van deze morgen door. Ziet, mijn knecht die ik ondersteun, mijn knecht die ik heb aangewezen, mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Hij is het die door de Vader is aangesteld. Hij is het, en we hebben het vorige week ook gehoord, die met de geest is toegerust. Hij is het die de opdracht van zijn Vader niet alleen ontvangen heeft, maar ook aanvaard heeft en gewillig naar deze wereld is gekomen om de opdracht van zijn Vader uit te voeren. Gemeente, zult u het horen vandaag. Nog steeds klinkt het, ziet, mijn knecht. U zegt, maar wat zal dan zijn werk zijn? Wat is dan de opdracht die hij vervullen moet? Waartoe is hij dan gekomen? Wat is de taak die hij gewillig op zijn schouders genomen heeft? Wel, gemeente, het is de inhoud van onze tekst. Dit is het waartoe hij gekomen is. En zo zal hij werken en dat zal hij doen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. U zegt, maar wat bedoelt de profeet daarmee? Dat is zeker beeldtaal. Waar duidt hij dan op? Wat is dan allereerst het beeld? En wat is de betekenis van het beeld? En wat is dan precies het werk van de Heer Jezus dat hij zo doen zal? Wel, gemeente, hier worden woorden gebruikt die in onze taal niet meer levend zijn. Wat een riet is, dat weten we wel. We zien ze langs de slootkant staan. Nou, midden in de stad niet zoveel of misschien langs een enkele gracht, maar buiten de stad te meer, zeker in ons waterrijke land, het riet. Maar nu is hier sprake van een gekrookt riet. En gemeente, dat is een geknakt riet. We zien dat wel eens als de storm eroverheen gegaan is. En als het riet geknakt is. En zeker in het najaar en in de winter, als dat riet afgestorven is. En als het helemaal geplet ligt, als het neer ligt, dat is het gekrookte, dat is het geknakte riet. Nou, we moeten het vanmorgen met elkaar zeggen. In rietstengels, in riet, ook wanneer het vier staat, wel, er is eigenlijk niet zoveel grootheid en zoveel grootsheid in te ontdekken. Eén ruk, één dier dat er doorheen gaat, één zeist die er langs maait en het is weg. Riet. Nou, als het rechtop staat, is het al niet veel, jongens en meisjes. Maar laat staan als het geknakt, als het gekrookt is, dan is het al helemaal niets meer. En dan dat tweede beeld, de rokende vlaswiek in Matteüs 12, maar dat maakt het ook niet helderder, is sprake van het rokende lemmet. Waar wijst dat dan op? Wel, gemeente, dat is het beeld van een lamp. Nou, van zo'n hele kleine lamp, u kent het wel, zo'n Oosterse lamp. Die lampjes die in het Oude Oosten werden gebruikt, die je zo in je hand kon houden om in het donker een voetstap te zetten. En voor de volgende voetstap had je datzelfde lampje opnieuw nodig. Er zat maar een kleine vlam in. Een soort schaaltje waarvan de wanden, toen het gekneed werd, waarvan de wanden van het schaaltje toegevouwen waren. En door de maker een tuigje gevormd is. En door dat tuigje liep een koord, een vlaskoord, een samengedraaid stukje vlas. Wel, dat was het. De vlaswiek, de vlaspit. Wat was de taak van die vlasdraad? Wel, die draad die zoog de olie op. En wanneer er dan vuur bij gehouden wordt, dan brandde die vlaspit al zuigend, uittrekkend de olie uit dat lampje. Maar als die lamp niet bijtijds werd bijgevuld, wel, dan ging die vlam doven, dan ging die vlam tanen. En dan ging het, nou, zo zien we het ook met onze kaarsen, dan ging het roken en dan ging het walmen. En nog even, dan is de vlam gedoofd. De walmende vlaspit. Wel nu, dat is het beeld. Een dubbel beeld dus. Een geknakte rietstengel en een walmende vlaspit. Die in plaats van licht alleen maar rook en roet en walm verspreidt. Een geknakt riet? Nou, daar loop je aan voorbij. En zo'n rokende vlaspit? Wel, die blaas je snel uit, want daar heb je alleen maar last van. Alles wordt er zwart van. En nu is onze tekst, gemeente, en voelt u het al? Hij, die knecht des Heren, hij zal het gekrookte riet niet verbreken. En hij zal de rokende vlaswiek niet uitblussen. Maar voordat we doordringen tot die belofte, moeten we eerst dat beeld helder maken. Dat begrijpt u wel. We moeten eerst duidelijk krijgen waar dat beeld nu op slaat. Waarvan spreekt het beeld? Wie zou er daarmee bedoeld zijn? Nou, dat eerste beeld, dat zal wel duidelijk zijn, gemeente. Dat zijn mensen, nou, die krachteloos zijn, die gebroken zijn. Mensen die een, laat ik het zomaar zeggen, die een knak in hun leven gekregen hebben. En die vlaswiek, die vlaspit, wel, dat zal wijzen op ingezonken en verslagen mensen. Die een tanend en een kwijnend geestelijk leven hebben. Zal dat het zo ongeveer zijn? Ja, dat denk ik. Ik denk dat dat het zo ongeveer is. Nu moeten we oppassen door de beelden te veel uit elkaar te halen. Alsof met dat eerste beeld andere mensen bedoeld zouden zijn dan de tweede. Ik denk, gemeente, dat met beide beelden ongeveer hetzelfde wordt aangeduid. Op de manier zoals in de Hebreeuwse poëzie wel eens éénzelfde zaak door twee beelden genoemd wordt. Die in het beeld wel enigszins van elkaar verschillen, maar in wezen toch op hetzelfde doelen. Maar als ik het dan zo onder woorden moet brengen, dan mag ik misschien zeggen dat met beide beelden worden bedoeld degenen die ondersteuning en die opbeuring behoeven. Zulke mensen die treurig en gebogen zijn, zwak, verslagen, die moedeloos en gebroken van hart zijn. Zo mag ik het misschien zeggen. Mensen die een kwijnend bestaan leiden. Ja, mensen die iets kennen, en ik zei het al in het beeld, maar neem het nu maar eens wat meer letterlijk. Die een knak in hun leven kennen. Door wier leven. En dan ontdekken we dat tegelijkertijd die beide beelden elkaar aanvullen. Waarin misschien wel sprake is van wat verschillende aspecten, maar die samen ons mensen aanduiden. Van wie het geldt, aangaande wie deze belofte is uitgesproken. Het gekrookte riet zal ik niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal ik niet uitblazen. Wel, laten we zo nog een ogenblik verder luisteren. Allereerst dat gekrookte riet, waarbij ik ze wel samen wil houden, maar op een aantal aspecten wijzen wil. Dat gekrookte riet. Nu zouden we, gemeente, ook nog kunnen denken dat dat met name zijn degenen die door de Heere onrustig zijn gemaakt. Die naar de Heere zijn gaan zoeken. Die de nood van hun leven hebben leren kennen. Die iets hebben verstaan ervan. Dat ze zondaren zijn en dat ze voor de heilige God niet kunnen bestaan. En daar die daarop, ja neem het maar letterlijk, die een gebogen leven leiden. Zoals bijvoorbeeld die tollenaar die op het tempelplein stond en die met zijn hoofd naar beneden stond. Je zou bijna letterlijk kunnen zeggen, daar staat hij. Zo'n geknakte rietstengel, zo'n mens die gebogen gaat. Ik ben door uw wet te schenden. Krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart, zeer gebogen en verslagen. Moe van het klagen, ga ik al de dag in het zwart. Zijn dat ze? Nou, dat zijn ze wel, dat zijn ze wel. Die het blijde, ik ben door uw wet te schenden. Krom van lenden, vol van druk. Nou, ik zei het u al. Die tot de Heere roepen als een treurige. Als een gebogene, als een moedeloze. Als een geknakte. Zo'n gekneusde. Die zijn hoofd en zijn hart niet meer kan oprichten. Maar die het aan de Heere zegt. Heere, we hebben het gezongen toch. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere, genees mij, red mijn leven, gij ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand mij neer. En die het met Hiskia uitroepen. O Heere, wees gij mijn borg. Mogen het beeld van het gekrookte, van het geknakte riet daarop toepassen? Jazeker, zeker wel. Ik denk het zeker. Maar we mogen het er niet toe beperken. Laat dat duidelijk zijn. Want, gemeente, ik wil het verder uitstrekken. Ik waag vanmorgen de stelling dat elk van Gods kinderen een gekrookt riet is. En blijft. U zegt misschien, nou zo heb ik het nog nooit gehoord. De Heere gaat toch zijn kinderen oprichten. En de Heere gaat toch genade geven in hun leven. En de Heere gaat het toch schenken dat ze weer rechtop mogen staan. En toch. En toch zeg ik het vanmorgen. En toch houd ik het staande. Ik zal het nader aanduiden. Dat gekrookte riet. Het geldt al Gods kinderen in beginsel. Want er is in hun leven een knak gekomen. Geliefde gemeente, het is vanmorgen onze roeping om ons voor de heilige dis voor te bereiden. En dan zal het straks weer klinken uit het formulier. Een ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Weet u wat dat is? Een ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Als dat werkelijkheid is in je leven, als je daar ingeleid wordt, eens voor het eerst, zeker wel. En wat ik zojuist zei, daar ga ik niet aan voorbij. Maar als je dat moet blijven doen, je zonde en je vervloeking bedenken. Wel gemeente, dat geeft werkelijk, en ik herhaal het maar weer. Dat geeft een knak in je leven. Dat trekt een scheur in je bestaan. Want dan moet je het voor de Heere belijden. Ook al is het waar dat je ziel kleeft aan Gods getuigenissen. Dan moet je het erkennen. Heere, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. En dan blijft het waar. Ik heb gedwaald als een verloren schaap, Heere. Zoek uw knecht. Het is niet voor niets. Nee, het is niet voor niets. Dat ons avondmaalsformulier, wanneer al die zonden van die mensen die buiten het avondmaal moeten blijven, wanneer heel dat register is opgesomd, dat ons formulier erbij zegt, dit wordt ons niet gezegd om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Nee, niet kleinmoedig. Maar het is wel een kenmerk van de gelovigen, dat ze iets kennen van de verslagenheid van hun harten. Waarom? Waarom? Wel gemeente, omdat ze nog zoveel gebreken en zoveel ellendigheid in zich bevinden, namelijk dat ze geen volkomen geloof hebben en dat ze ook met zulke ijver om God te dienen zich niet begeven als ze schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van hun geloof en met de boze lusten en de verleidingen van binnenuit strijden hebben en dat telkens weer opnieuw. En telkens weer opnieuw het moeten erkennen, Heere, mijn schuld is waar. Want ik heb uw wet geschonden. En daarom, laat ik het nou maar zo zeggen. Ik ben een gekrookt riet. Of ik ben geen kind van God. En zo ligt het. En zo ligt het. En dat, wel gemeente, dat is tot ontdekking. En dat wil ook tot ontdekking zijn. Want als de Heere het heil voor die ballingen gaat openbaren, dan richt hij zich op zulke mensen, op gekrookte rieten en rokende vlaswieken en geen ander. De Heere zegt, en dan heeft hij het ook over dat overblijfsel. Dan heeft hij het ook over die rest. Dan zegt de Heere, ik zal mij doen overblijven. Wie dan? Wel zulke. Een ellendig en een arm volk. Wel vertrouwen ze dan niet op de Heer? Ja, dat doen ze zeker. Maar ze doen het als een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Want die kunnen het niet anders vanwege hun ellende en hun armoede. Daar zijn ze te arm voor. En daarom een gekrookt riet en een rokende vlaswiek. Wat hoor ik David belijden? David in Psalm 51, jawel, hij was al op een dieptepunt van zijn leven, zeker wel. En hij had grote zonden begaan, maar het was wel de gezalfde des Heren. Wat hoor ik David belijden? Gemeente David, hij zegt: Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. Wat is dat? Waar hij zegt: Heere, laat de olie van de Heilige Geest toch mogen doorvloeien, zodat de vlam van mijn leven niet mag gaan walmen, want ik ben niet anders dan zulk een in mezelf. Wat ik zelf tevoorschijn breng, dat is niet anders dan roet en rook en walm. En wanneer ik op mezelf zie, dan zijn dat de vruchten van mijn leven. Heere, neem uw Heilige Geest toch niet van mij. Want er is van binnen zo weinig vastheid. En er is van buiten zo weinig licht. Jawel, en er kunnen bij tijden ook oorzaken zijn, gemeente, van de verflauwing van het geestelijke leven. En van de ingezonkenheid van mijn leven voor de Heer. Het zou best eens kunnen. En wilt u zich er ook op toetsen? Jazeker, ook u, met name uw avondmaalganger, wilt u zich erop toetsen? Of er misschien niet heimelijk allerlei zonden uw leven zijn binnengekomen. Want weet het zeker, dan gaat die vlam flakkeren. En dan word ik een walmende vlaspit. Dan gaat het inzakken. En dan is mijn verootmoediging voor het aangezicht van de Heere en de omgang met hem in een teer leven, het wordt minder en minder. Mag ik deze gedachte, dit eerste punt, afsluiten, gemeente, met dit gebed. Het gebed van de psalmist: Heere, laat mijn ziel leven. Laat mijn ziel leven, dan zal ze u loven. Maar dat werk van de knecht des Heeren, dat is niet alleen een werk van ontdekking. O, dat zeker, ook. Maar het is ook een werk van ontferming. Jawel, daar ligt de spits. Zeker. Want het woord dat Jesaja verkondigen mag, het luidt: het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Wat zien we hier? Wel dat de Heere Jezus in zijn werk niet zal doen wat wij misschien wel zouden doen. Zo'n riet, weg ermee. Zo'n rokende vlaspit, je blaast hem uit. Weg. Trouwens, doen we dat ook in het geestelijke niet al te snel? Misschien herkent u het wel als ik zeg: wij weten er toch eigenlijk niet goed raad mee. Waarmee niet en met wie niet? Wel, als je eens iemand tegenkomt die de Heere nodig heeft en die echt uit de grond van zijn hart tot de Heere roept, die hem echt nodig heeft en die niet tevreden is met een goedkoop praatje, en met een goed bedoelde misschien, maar oppervlakkige opbeuring. Of met de verzekering: wel, die de Heere zoekt, die is al door hem gevonden. Dat kan nooit van jezelf zijn, dus het komt wel goed. En als hij of zij met dergelijke woorden niet tevreden is, wel, dan halen we onze schouders op. En we ergeren ons eraan. Nee, wij hebben die gekrookte rieten en die rokende vlaswieken, die hebben wij niet zo hoog op. Eigenlijk zijn dat maar lastige mensen, en weet u waarom? Omdat ze ons in gebreken stellen. En daar wil ik niet aan. Omdat ik daar toch hoor een klacht, waarvan ik aanvoel: het is een klacht die op God gericht is. En ik mis hem in mijn eigen leven. En dat laat ik me zomaar niet gezeggen. Maar gemeente, nu de Heere Jezus, nu de knecht des Heeren, als zijn werk wordt samengevat, hier door de profeet Jesaja, dan klinkt het: hij zal het gekrookte riet niet verbreken. En hij zal de rokende vlaswiek niet uitblussen. Opvallend. Opvallend, er wordt hier gezegd wat de Heere Jezus niet zal doen. Tegelijkertijd begrijpen we, daarmee is ook gegeven wat hij wel zal doen. Laat ik u allereerst de verklaring van de Statenvertalers geven in hun kanttekening. Die zeggen bij deze tekst: dat is, hij zal geduld hebben met hun zwakheden. De zwakheden van arme zondaren. En hij zal de verslagen gewetens opbeuren. En hij zal ze vertroosten door zijn belofte. De belofte van de vergeving der zonden, want dat is het waar ze mee zitten. Hij zal zijn belofte geven. Hij zal de verslagen gemoederen en de zwakgelovigen niet verstoten. Maar hij zal ze met ontferming ontmoeten. Hij zal zich over hen neerbuigen. Hij zal doen wat in de gelijkenis van het verloren schaap de goede herder doet. Hij zal het zoeken. Hij zal het zoeken totdat hij het vindt. En als hij het vindt, hij zal er zich over neerbuigen. En hij zal het op zijn schouder dragen. En hij zal het in de stal brengen. Hij zal wat hem zoekt niet afwijzen. Maar hij zal zich erover ontfermen. Geliefde gemeente, dat is de boodschap van Advent. Want dat is de gekomen Heere Jezus. Hij is immers gekomen in nederigheid. Niet in grootsheid, niet met pracht en praal, niet in een grote majesteit, maar in het kleed van armoede, in het kleed van de knecht, in het kleed van hem die zijn goddelijkheid heeft afgelegd, die zichzelf ontledigd heeft, die onder de mensen gekomen is en die zo tot mensen gegaan is, die in alle benauwdheid benauwd geweest is. Die met de mensen één geweest is. En die ze gezocht heeft. Die ze geroepen heeft. Van hem is het immers gezongen. Door Maria al. In de adventstijd. Machtigen heeft hij van de troon gestoten. Maar nederigen heeft hij verhoogd. Op het nederige niveau van die nederigen. Nederigen heeft hij verhoogd. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Maar armen, die heeft hij met goederen vervuld. En zo is hij onder de mensen geweest. Jesaja mag het verkondigen. Wat hij niet gedaan heeft. Mag ik daar eerst nog een ogenblik op wijzen, gemeente? Wat hij niet gedaan heeft en wat hij nog niet doet. Luistert u goed. Wat hij niet zal doen. Hij zal die kleinen, die zwakken, die moedelozen, die op hem aanlopen, die zal hij niet voor het hoofd stoten. Die zal hij niet afwijzen. Die zal hij niet wegsturen. Het kan wel zijn dat het erop lijkt dat hij het doet. Het kan wel zijn dat hij woorden spreekt waarvan je zegt, hij zendt me weg. Maar hij doet het niet. Vraag het eens aan de Canaanese vrouw, die tot hem kwam als zo'n geknakt riet, die hem nodig had met de nood van haar leven. Het leek wel alsof hij ze haar wegstuurde. Vrouw, ik ben niet gekomen dan alleen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En ik geef het brood niet aan de honden. Maar toen zij zich niet liet wegzenden, en toen ze vanwege de nood van haar leven bij hem bleef, toen bleek waartoe hij die woorden gesproken had. Hij deed het opdat hij haar te meer zou trekken, opdat hij haar hart zou uithalen, opdat het blijken zou dat het zijn werk was. En weet u wat hij ook niet doet? Gemeente, hij behandelt ze niet hard, met grote en ruwe woorden, zodat ze van hem vandaan vluchten en zodat de afstand tot hem alleen maar vergroot wordt. Dat lijkt wel zo. Dat kan wel eens zo lijken. Als hij de bloedvloeiende vrouw tot de orde roept en als hij het zegt, wie heeft me aangeraakt? Dan ervaart ze dat in eerste instantie als een harde aanpak. Maar het blijkt al snel wat hij bedoelt. Hij wil haar geloof bevestigen als zijn werk. Vrouw, groot is uw geloof. Daartoe spreekt hij wel eens harde woorden, zo lijkt het. Maar het zijn geen harde woorden. Het kan wel zo lijken dat hij een extra knak in mijn leven geeft, maar het is alleen opdat zijn werk blijken zou. En weet u wat deze knecht des Heren ook niet doet? Hij stelt ze niet langer op de proef dan nodig is. En hij wil de verhoring van hun gebeden niet langer uitstellen dan hij nodig oordeelt. De Heere Jezus, hij toetst wel. En hij beproeft wel. Maar hij maakt mij ook bereid om me onder zijn beproeving gewillig te stellen. Want als dan Bartimeus nader komt, als Bartimeus voor hem gebracht wordt en hij wordt op de proef gesteld. En de Heere Jezus zegt het, maar man, wat zal ik voor u doen? Wat wilt u dat ik u doen zal? Wel, dan is het alleen maar opdat het te meer zou blijken wat in het hart van deze Bartimeus, van dit geknakte riet, aanwezig is, Heere, opdat ik ziende zal mogen zijn. En zo werkt deze knecht des Heeren, geliefden. Zo werkt hij. En zo werkt hij aan op de betoning van zijn genade, want hij heeft het gezegd. Op deze zal ik zien, op de arme en op de verslagene en die voor mijn woord beeft. Ik zal met ontferming op hem neerzien. En dan blijkt dat deze knecht des Heeren, geliefde, nou zo'n gepast werk doet. Want wat hij doet, het sluit precies aan op mijn nood en dood. En ik denk, wist hij er dan al van? Meer dan dat. Hij wist er niet alleen van, maar hij heeft mezelf in deze weg geleid. Hij heeft me tot een geknakt riet gemaakt. En hij heeft me tot zo'n walmende vlaspit gemaakt die niet doofde. En hij zal mij niet doven. Mag ik het aan u vragen? Heeft hij niet veel geduld betoond tot heden, met al uw zwakheden en met al uw gebreken? Beurt hij u niet op als die verslagene? Geeft hij u geen troost? Richt hij u niet op wanneer u daar voor hem neerligt? Geeft hij u niet te eten, u die een hongerige bent? Verblijdt hij u niet wanneer hij u bedroefd bent? O jawel, hij leidt zijn heiligen wonderlijk. Als ik denk dat het de hoogte in gaat, dan leidt hij me eerst nog in de diepte. En als ik denk dat de weg ter leven rechts ligt, dan brengt hij me eerst naar de linkerzijde om me zo tot mijn bestemming te brengen. Want hij is de knecht des Heren die het gekrookte riet niet zal verbreken en de rokende vlaswiek toch niet zal uitblussen. Hij geeft de moeden kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte. Dien die geen krachten heeft. De jongelingen, ze zullen moede en mat worden. Maar die in hun nood, in hun krachteloosheid, de Heere verwachten, dien zal hij de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren als de arenden. Ze zullen niet moede en niet mat worden. Geldt het u? Bent u zo'n vermoeide, zo'n verdrukte, zo'n door onweder voortgedrevene, zo'n ongetrooste? De Heere Jezus, hij zegt het. Maar ik zal je niet verbreken. En ik zal je niet uitblussen, want mijn naam is Immanuel. God met ons. En hij zegt het zelfs. Ik ben ook zo'n geknakt riet geworden. Toen ik daar aan het kruis hing. Toen ik het uitriep, mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Mijn naam is Immanuel. God met ons. En als ik in mijn geknaktheid en in mijn gebrokenheid en in mijn ellende en in mijn schuld en in mijn nood tot deze God gaat roepen, wel dan zegt de Heere het, ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen hebt. Hoort hem, want hij wil ze vervullen, al die tot hem roepen, al die tot hem komen en die buiten hem als een verlorene, die tot hem gaan en buiten hem niet kunnen blijven. Het werk van deze knecht des Heren, het is een werk van ontdekking. Het is ook een werk van ontferming. Maar gemeente, het is tenslotte ook een werk van beschaming. We lezen tenslotte het laatste gedeelte van onze tekst. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Dat is zijn taak. In het opbeuren van die geknakten, in het opnieuw zijn geest geven aan die flakkerende pitten, doet hij dit. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Het betekent eigenlijk naar waarheid zal hij het recht van zijn God, van zijn Vader openbaren. Het werk van de Heer Jezus, gemeente, dat is een werk naar waarheid. Het is overeenkomstig de waarheid van zijn Vader, de opdracht van zijn Vader. Daaraan is hij getrouw. We mogen het ook lezen als getrouw zal hij het recht voortbrengen. Het gaat hem om het recht. Het gaat hem om de openbaring van wie de God is, de God van zijn genadeverbond. Het is de verbondstrouw, het recht Gods, dat geopenbaard zal worden. En dat heeft deze knecht des Heren op aarde geopenbaard. Jawel, maar dat is hem wel duur te staan gekomen. Dat heeft hem weerstand en afkeer opgeleverd. Want geliefde, deze knecht des Heren, die doet alleen wat zijn Vader wil. Zijn spijze is het te doen de wil van zijn Vader. Toen hij aan het eind van zijn leven met eerbied gezegd aan zijn goddelijke Vader verantwoording aflegde van zijn werk op aarde, toen heeft hij het gezegd: mijn Vader, ik heb uw heerlijkheid geopenbaard. Naar waarheid zal hij het recht voortbrengen. En gemeente, dat betekent dat hij in zijn werk geen mensen behaagde. En dat hij geen mensen in het gevlei wilde komen. Integendeel, hij ontmaskerde de eigenwillige godsdienst van mensen meedogenloos. Hebben we niet gelezen in Matthäus 12, die geschiedenis waarin dezezelfde woorden aan de orde komen? Dan willen ze de Heer Jezus op de proef stellen. Het is Sabbat en ze brengen daar een man met een dorre hand tot de Heer Jezus. En ze zeggen: nu moet je zien hoor, nu moet je zien. Nu zal hij die man gaan genezen, want we kennen hem wel. Hij heeft een bewogen hart, dat is waar. Maar hij zal er niet om geven dat het Sabbat is, moet je zien. En het gebeurt, het gebeurt. En dan bestoken ze hem met de beschuldiging dat hij de Sabbat niet in acht neemt. En zojuist hadden ze dat ook al gemeend toen de discipelen door de aren gingen, al etende. En dan is het in dat verband dat ze tezamen raad hebben en hem willen doden. Maar de Heer Jezus, hij vertrekt en hij gaat voort met het genezen. Hij volbrengt zijn werk, ondanks de weerstand, ondanks de afkeer. Hij voltrekt zijn werk om het gekrookte riet niet te verbreken en de rokende vlaswiek niet uit te blussen. En dan wordt het gezegd: opdat vervuld zou worden wat van hem gesproken is, ziet mijn knecht, het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Ik zei het u al, gemeente, wat staat er in dat 15e vers? Dan vertrekt de Heere Jezus. Want waar geen gekrookte rieten zijn en waar geen rokende vlaspitten zijn, daar kan de Heere Jezus zijn werk niet doen. Dan vertrekt hij vandaar. O, zijn werk gaat voort. Het welbehagen van zijn Vader zal door zijn hand voortgaan tot het einde toe. Maar hij vertrekt. Hij laat ze zijn rug zien. En dit geldt hier wat op andere plaatsen staat. Hij kon daar niet veel krachten doen vanwege hun ongeloof. Geliefde gemeente, het is of het een of het ander. Gekrookte rieten en rokende vlaswieken. Deze knecht des Heren met zijn bewogen hart. Hij zal zich erover ontfermen. En hij zal zijn genade aan ze geven. Maar daar waar een mens rechtop staat en hem niet toe wil vallen, daar vertrekt de Heer Jezus. Ziet u, zo brengt ditzelfde woord scheiding aan. Het brengt scheiding aan. Oh, het is waar. Ik wil het u nog een keer zeggen met volle nadruk. Oh, het is waar. De Heere Jezus, geliefden, en het is de spits van de prediking van morgen. De Heere Jezus is gewillig. O, Hij is zo gewillig om zondaren zalig te maken. Waar die ze tegenkomt. De mensen met een knak in hun bestaan, daar zal die ze oprichten. En daar zal die zich ontfermen. Hij heelt, we zullen het straks zingen, Hij heelt gebrokenen van harte. En Hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonden en ellenden tot Hem zich ter genezing wenden. Daartoe is Hij de knecht des Heren. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar Hem vragen. Dat wil Hij. En daartoe heeft Hij ook bevoegdheid ontvangen. Dat is de opdracht die Hij ontvangen heeft. Naar waarheid zal Hij het recht volbrengen. Weet u wat de Heere Jezus niet kan? U zegt, de Heere Jezus kan alles. Er is geen grens aan de macht van Hem. En er is geen grens aan de liefde van Hem. Maar deze geschiedenis, die vanuit Jesaja 42 verklaard wordt in Matteüs 12. Geliefde gemeente, daar blijkt wat de Heere Jezus niet kan. Want daar had Hij geen opdracht voor. Dat had zijn Vader Hem niet meegegeven. Hij kan geen mensen zalig maken die in hun zonde en in hun ongeloof blijven voortleven. Die kan Hij niet zalig maken. Hij wil het ook niet. En Hij kan het ook niet. U zegt dat is cru. En zo is het, gemeente, want Christus is gekomen om zijn Vader te verheerlijken. Om de naam van zijn Vader groot te maken in deze wereld. En alles wat aan de naam van zijn Vader afbreuk doet, dat wil Hij niet alleen, maar dat kan Hij ook niet. Hij kan geen mensen zalig maken in wier leven ongeloof en zaligheid is. Het zal er niet zijn. En in wier leven zonde en ongerechtigheid is, waarin het aan de hand gehouden wordt bewust, daar kan Hij het niet. Hij kon daar niet veel krachten doen vanwege hun ongeloof, omdat Hij de opdracht van zijn Vader daartoe niet ontvangen heeft. En dit is de tragiek. En dit is het misverstand. Velen denken dat de Heere Jezus het wel kan. En dat Hij het ook wil. En met die gedachte handhaven ze zich. Ze blijven gewoon rechtop staan. En ze denken, als ik nou maar in de kerk zit en als ik nou maar mijn best doe, en misschien ook wel als ik aan het avondmaal ga, dan komt het best goed. Want ik belijd de naam van de Heere Jezus. En ik spreek over Hem en ik heb er gevoel van. En mijn emotie zegt het. Maar de Heere Jezus zegt het. Ik kan het niet en ik wil het niet. Want naar waarheid zal Hij het recht voortbrengen. Geliefde gemeente, Christus kan geen onbekeerlijke en ongelovige zondaren zalig maken. En wie zo aan de tafel des Heren zit, met ongeloof in zijn hart, die zal alleen maar zijn oordeel groter maken. Want Hij kan zichzelf niet verloochenen. En Hij wil zijn Vader niet verloochenen. Want dan wordt zijn woord teniet gedaan. En dan bedrieg ik mezelf. De Heere Jezus heeft het gezegd. Ik ben niet gekomen op te roepen rechtvaardigen. Maar zondaars tot bekering. En versta het goed. Dat zijn die zondaren die nooddruftig tot Hem de toevlucht nemen. En die hun zonde Hem belijden, die zondaar voor Hem zijn. En Hem vastklampen in de armoede en in de nood van hun bestaan. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wat aan zijn voeten ligt. Daartoe is Hij gekomen. Gekomen om geknakte rietstengels op te richten. Om walmende vlaspitten nieuw leven en zijn geest te geven. Om zich over het ellendige te ontfermen. En, ja zeker, o zeker, dan staat Hij ook volgende week met brede armen, dan zegt Hij, om hongerigen te verzadigen. Maar zulken die bij Hem niet vandaan komen en die weten, deze is mijn koning, deze is het, die als de knecht des Heren in mijn ziel gestalte ontving door de genade Gods. Wel nu gemeente, we gaan maar eindigen. Ik denk dat het gezegd is voor vanmorgen. Het was een woord vol van vertroosting. En u mag het weten, het was een vreugde. Het was mijn vreugde om die troostboodschap in uw midden te leggen. En ik wens u toe dat het aansluit. Dat zulke geknakte rietstengels en zulke walmende vlaspitten mogen weten, ziet, deze is de knecht des Heren. Maar tegelijkertijd is het een scheidingbrengend woord. Het is een woord waarin ons gezegd wordt dat deze knecht des Heren allereerst, ja, ten volle gedaan heeft waartoe zijn vader hem gezonden heeft. En dat hij de onbekeerlijkheid en de ongelovigheid verfoeit. En daarom, deze kostbare belofte, ze houdt opnieuw het evangelie in de roepstem van het evangelie. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet. Maar laat u leiden, maar allen. Allen die dat recht van zijn vader zijn toegevallen. Wel, voor hen, voor hem of haar, is dit evangelie dat Sion door dat recht verlost wordt. En dan heb ik mezelf ervoor over, want ik wist het al. Dan zeg ik het. Niets van mij, maar het al van hem. En zo, niet anders. Zo gaat het naar Jeruzalem. Amen. Wij zingen Psalm 147, het tweede en het zesde vers. zullen nu samen het eerste gedeelte van het formulier voor de voorbereiding op en bediening van het heilige avondmaal samen lezen. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doet dat zo dikwijls als gedien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van nodig. Eerstelijk dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat we het tot dat einde richten waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom we ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en in deze zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen in de kerken en in de wereldlijke regeringen proberen aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heeren mocht gaan dan die zonder enige zonde zou zijn. Want we komen tot dit avondmaal niet om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien we ons leven buiten onszelf en Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat we midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans Desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en we begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laat ons nu samen danken en bidden. Almachtige en eeuwige God, we zijn aan het einde van deze dienst gekomen, waarin uw woord tot ons kwam, Heere. Een woord ver bij ons vandaan, ooit uitgesproken. In een tijd die geheel anders was dan de onze. En toch een woord, Heere, dat rechtstreeks aansluit op dat wat in ons leven nodig is. We hebben het vernomen, Heere, dat Hij komen zou. En we weten dat Hij gekomen is. We geloven het, we belijden het ook. Dat Christus, Zoon, uw lieve Zoon, van de hemelse troon is afgedaald en in deze lage, zondige, duistere wereld gekomen is. En dat Hij het gedaan heeft om geknakte rietstengels te helen en om rokende, walmende vlaspitten zijn geest te geven, opdat ze licht zouden verspreiden. Gekomen, opdat zijn woord klinken zou. En omdat de inzetting van de heilige dis voortgang hebben zou, ook in deze late tijd. Opdat de verslagen harten van de gelovigen niet kleinmoedig, maar vertroost zouden zijn in de wetenschap dat deze God mijn God is, mijn Christus is, deze knecht des Heren gekomen, ook voor mij. En waar deze dingen, Heren, anders liggen, waar we ons wellicht op de been houden, waarmee dan ook. O Heren, breek het af en laat uw werk mogen blijken. Een werk van ontdekking, een werk van ontferming, een werk van beschaming. Opdat we u zouden kennen, o Heren, nu en ooit, tot in eeuwigheid, om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 138. Psalm 138, daarvan het derde vers. Psalm 138, vers 3. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.